staande blijven in de storm. Daar gaat het om vanochtend, dingen. En dat is in een aantal liederen ook tevoren gekomen. En dat zal ook straks in het laatste lied naar voren komen. Staande blijven in de storm. We hebben van de week ook een stormpje gehad. Vinden jullie het lekker als het hard waait? Ja, wie zegt ja? Jij. Sommigen niet. Niet als je erin moet fietsen. Ja, ik heb tegenwoordig een elektrische fiets, daar heb ik niet zo last van. Maar ik vind het zelf erg lekker. Maar toen ik hiermee bezig was, moest ik eraan denken wat ik een aantal jaren geleden, nou een aantal, in de 70e jaren, meegemaakt heb. Toen werkte ik als stuurman op een kraanschip, een groot kraanschip. En dit is een foto van dat kraanschip, wat hier langzij een platform ligt op zee. En een schip van 210 meter lang, 40 meter breed. Echt een groot bakbeest, vergelijkbaar qua afmetingen met een groot cruiseschip. Ik meet 65.000 ton of zoiets dat het was. Ik was er stuurman op. En in de offshore werken, dat gaat alleen als goed weer is. Als slecht weer is, dan kan je niet werken. Dan ga je bij die plek vandaan, want het is gevaarlijk om daar dan te blijven liggen. En dan ga je of liggen steken, of je gaat ergens een oppertje zoeken. Nou, dat hadden wij dus ook gedaan. We hadden een oppertje gezocht. We zaten in de buurt van de Orkneys. Dat is ten noorden van Schotland, de eilanden. En daar waren we voor anker gegaan. We hadden een keurige beschutte plek gevonden in de baai. Het was een bijna westelijke, echt orkaankracht, windkracht 12. En daar lagen we. En 's avonds om 11:50 kwam ik op wacht. Ik moest van 12 tot 6 ochtends wachtlopen als stuurman. En het was een drukte van belang op de brug. Dat was namelijk het geval. Het was inderdaad orkaankracht. Het ging allemaal goed, het ging allemaal prima. Alleen bleek op het laatste moment dat die orkaan van baan veranderd was. En dat daardoor het oog precies over ons heen ging. Het vervelende daarvan is, als dat over je heen gaat, dat in, nou, 5 of 10 minuten tijd de wind van west-oost wordt. En dan krijg je plotseling een hele andere situatie, want dan kom je andersom te liggen in die baai, die eerst beschutting bood, wordt dan een groot gevaar. Want als je van je ankers afslaat, nou, berg je dan maar. Dan loop je gewoon in de grond, dan hou je het niet meer. Ik werd met de bootsman naar voren gestuurd, om even het plaatje terug te halen. De brug is helemaal erachterop, achter die kraan. En ik moest dus helemaal hier naar links onder. Daar helemaal voorop. Daar zit het ankerspil. En daar moet je dan het anker uit de grond halen. Want we konden niet blijven liggen zo. Dus ik samen met de bootsman worstelend tegen die orkaankracht heen, ons overal nog vast kan houden waar het maar mogelijk was, zijn we heel uit op het voorschip gekomen en hebben het anker eruit gehaald. En om een lang verhaal kort te maken, het is allemaal goed afgelopen. De wind was omgedraaid, maar wij zijn anker opgegaan, de motoren gestart en we zijn rustig tegen de orkaan in gaan varen. Dus het liep allemaal goed af. Maar staande blijven, om dan staande te blijven op dat gladde dek, in midden in de nacht, stikdonker, alles is nat en glad, dat is echt angstaanjagend. Dan merk je pas hoeveel kracht er in de storm zit. Er was van de week ook op sommige plaatsen code geel, code oranje, weet ik wel wat voor codes. Ze maken er ook een beetje gek mee, heb ik het idee. Maar ik dacht, ja, waar hebben jullie het over, jongens? Dit is echt helemaal niks. Er waaien de padakken af, ja. Op zee merk je pas hoeveel kracht er in de storm zit. En dan merk je pas hoe moeilijk het is om staande te blijven. Goed, zover mijn inleiding. We gaan lezen Jacobus 1. Ik heb het op de overhead, wou ik zeggen, dat is heel oud, op de biemen staan. Jacobus 1, vers 1 tot 8. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet Wanneer uw geloof op de proef gesteld, wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. En vers 12 tot 15. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Tot zover de Bijbel. Ik had het al over de storm afgelopen week. Ik meemam dat u dat allemaal goed doorstaan heeft. Geen dakpannen eraf gewaaid, geen bomen omgewaaid. Maar ik heb zo meerdere stormen, vooral ook op zee, meegemaakt. En dan besef je inderdaad eens te meer wat een kracht erin zit en wat het moeilijk is dan om overeind te blijven. Dan hebben we het over de natuur, maar in ons geestelijk leven is het eigenlijk net zo. In ons geestelijk leven hebben we ook met stormen te maken. Tenminste, ik wel. Zijn er misschien mensen die dat niet kennen in hun leven? Ik denk het niet. Iedereen ervaart van die momenten in zijn leven dat het behoorlijk kan stormen en dat het gewoon moeilijk is om overeind te blijven op een goede geestelijke manier. Ik had laatst zoiets. Toen liep ik iemand tegen het lijf en die zei iets tegen me. Het was iets heel onbenulligs. Maar op de een of andere manier begon het daardoor binnen in mij te stormen. Kent u dat? Ja, soms hele onbenullige dingen. Dat je soms helemaal, dat lijkt de hele boel van binnen op zijn kop te komen te staan. Het raakte me diep. Het maakte echt dat stormde in me op dat moment. En wat is het dan goed dat je God kent? Wat is het dan goed dat je mag weten dat je geworteld bent in Hem? En dat je daar steeds weer op terug kan vallen. Jacobus spreekt hier over verzoekingen en verleidingen. En verzoekingen en beproevingen. Twee facetten in ons leven waar we absoluut niet aan onderuit komen. Dat heeft iedereen in zijn leven. Dat heeft iedereen in zijn leven mee te maken. En die twee zaken kunnen echt flinke stormen in je leven veroorzaken. En net zo goed als een storm in de natuur een vast onderdeel van de natuur is, is dat ook een vast onderdeel van ons leven. Ze maken deel uit van ons leven. Dus moeten we leren daar op een goede manier mee om te gaan. In de twee gedeeltes die we net gelezen hebben, in de MBV-vertaling, zien beide sprake van beproeving. In de MBG-vertaling daarentegen lezen we over verzoeking. Het Griekse woord wat hier aan de grondslag ligt is in allebei de gevallen precies hetzelfde. Toch wil ik een hele kleine nuance aanbrengen. Nou, klein, ik vind hem niet zo klein. En dat vooral ook gezien de context waarin het hele verhaal verteld wordt. En ik zou mezelf de voorkeur geven om in vers 2 te spreken over beproeving en in vers 12 over verzoeking. En u zult hopelijk zo dadelijk wel begrijpen waarom. Er wordt in deze twee schriftgedeeltes namelijk gesproken over twee verschillende zaken. Het eerste gaat over de moeilijkheden die op je afkomen, die je overkomen als het ware. Moeilijkheden die van buitenaf op je afkomen. en waarop je eigenlijk niet zoveel invloed hebt. Het tweede gaat over problemen die je zelf veroorzaakt, die uit jezelf vandaan komen. Problemen waar je dus wel invloed op kan uitoefenen. En bovenal gaat het erom, wat doen we ermee in ons leven? Hoe leren we ermee omgaan? Zodat het kan bijdragen aan onze groei in geloof. Zodat we echt stabiele christenen zullen blijven of nog meer zullen worden. Ik hoop het zegt zelfs in het eerste gedeelte. Het moet u tot grote blijdschap stemmen. Als u dat overkomt. Bedoelt hij daarmee dat we dan blij moeten zijn met beproeving in ons leven? Nou, dat denk ik niet. Zou het kunnen zijn dat Jacobus misschien bedoelt dat we blij mogen zijn dat God onze moeite waard vindt dat het ons overkomt? Omdat hij op die manier aan ons leven kan schaven? Ik denk dat dat veel meer het geval is. Zoals ik net al zei, het eerste stuk praat mijn zinziens vooral over invloeden van buitenaf. Dingen die van buitenaf op je afkomen. Vanuit de omgeving waarin je woont, werkt, op school bent of wat dan ook. Ik zal een paar kleine voorbeeldjes noemen. En dat zijn voorbeelden die gewoon dagelijks voorkomen. Een kind of een jongere op school die in aanraking komt met occulte spelletjes. Het gebeurt gewoon. Het is niet te voorkomen. Het gebeurt. Iemand die op zijn werk te maken heeft met collega's die steeds verschuine bakken staan te vertellen. Je bent niet altijd in staat om dat uit de weg te gaan. Ik moet ook denken aan een reis die ik maakte in Thailand met de bus. En in de bussen in Thailand hebben ze allemaal een tv staan. Met videorecorder. En dan worden continu de films vertoond onderweg. Niet zomaar films, maar occulte films. Je zit in die bus, wat doe je ermee? En dat heb je natuurlijk ook met verkeerde films op tv. Met porno. Of wat dacht je van een huisvrouw die gezellig op koffievisite is bij de buurvrouw en die begint te roddelen. Wat doe je dan? Moet je dan gelijk er maar bij weglopen of moet je dat op een andere manier doen? Het is vaak helemaal niet mogelijk om in die situaties het uit de weg te gaan. En dat geeft ook niet. Maar uit eigen ervaring weet ik hoe erg het soms kan zijn. Nou, wat je wel kunt doen is altijd een goed moment afwachten om er iets van te kunnen zeggen. Dus niet gelijk als een bok op een haverkist. Ja, een bok op een haverkist. Gelijk erbovenop springen. Nee, en dat zegt Jacobus hier ook. Die zegt namelijk, bid God om wijsheid. En als je God om wijsheid bidt, zal hij op het juiste moment de juiste woorden zeggen. En weet je dat dat zo'n hele zuiverende werking op je omgeving kan hebben? Ik kan me herinneren uit mijn tijd bij de gemeente Amsterdam. Ik was afdelingschef op afdeling met 90 mensen. En daar liepen nog wat Amsterdammers rond. Die waren qua moraal erger dan een gemiddelde bootwerker. En toen ik daar pas werkte, schuine bakken die hoorde je overal. Op een gegeven moment merkte ik dat, ja, of door mijn houding of door dingen die ik misschien gezet heb, ik weet niet eens precies hoe dat gegaan is, maar ik merkte dat als ik ergens kwam, dat dat ophield. Dat de mensen stopten ermee. Je hebt een zuiverende werking op je omgeving. En soms weet je niet eens hoe, maar het gebeurt gewoon. Wees oprecht en eerlijk in afhankelijkheid van God. Dat is wat we er tegenover kunnen stellen. Als we teruggaan naar Jacobus, dan lezen we dat beproeving standvastigheid, volharding uitwerkt. En wat voor volharding? Volharding in de zin dat we ons geloof in God hier die we niet laten ondermijnen. Nee, sterker nog, we komen er sterker uit de voorschijn, je groeit erdoor. God wil ons leren door deze beproevingen heen volhardend te zijn en te groeien in geloof. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik van eigenlijk zijn het een soort tussentijdse examens in ons leven die God ons geeft. Om te laten zien, hoe ver sta je in je geloof? Waar moet je nog aan werken? Waar zitten je zwakke punten? Waar zitten je sterke punten? En als je eenmaal geleerd hebt om door een beproeving heen te gaan, een bepaalde beproeving, en in feite geldt dat ook voor verleiding, dan zou je de volgende keer veel minder problemen hebben als het je weer overkomt. Want dan weet je hoe God je de vorige keer er doorheen geholpen hebt. Dan weet je hoe je er doorheen kunt komen. Het mag duidelijk zijn dat dat niet op een passieve manier gaat. Het is geen manier van berusten daarin. Daar geloof ik niet in. Je moet wel iets doen. Maar zo kunnen we ons steeds verder ontwikkelen in ons geloofsleven. En dat wil God van ons. Elke keer komen we weer een stapje verder. Het markeert op die manier ook elke keer een periode in je leven die je kan afsluiten. Dat je een bepaalde beproeving hebt overwonnen. Zoals een boom wortels nodig heeft die ver de bodem in gaan om stormen te kunnen weerstaan. Zo mogen we ook geestelijk steeds verder wortelen in hem. Die gaat niet goed. Steeds dieper wortelen in hem, zoals deze boom door zijn wortels een stevige basis heeft. Overigens zal de boom vooral ook dieper naar beneden groeien in tijden van droogte, weet u dat? De wortels van een boom ontwikkelen zich vooral in tijden van droogte. En die gaan steeds dieper om maar voedsel te zoeken en om steeds steviger te staan. En misschien kennen we dat ook wel in ons eigen leven. En juist in periodes van droogte, van geestelijke droogte in je eigen leven, je juist toch kan groeien. Volharden. Dat is het uiteindelijke doel. Dat we voorkomen en onberispelijk zullen worden. In niets tekort zullen schieten. En zo stevig geworteld in ons geloof de stormen van het leven aankunnen. Geen van ons zal in dit aardse het volmaakte bereiken, dat is duidelijk. We zitten in een leerschool waar we van klas naar klas naar klas mogen gaan. En ik ben blij dat God ook niet zo werkt dat we voortdurend geconfronteerd worden met problemen, met verzoekingen en beproevingen in ons leven. Want dan zouden we het misschien niet overleven. God geeft ons niet meer op het bordje dan we aankunnen. En zoals ik al eerder aanhaalde, blijf ook God vragen om wijsheid in dat soort situaties. En bid in geloof met een onverdeeld hart, zegt Jacobus. En als hij zegt van bid met een onverdeeld hart, en denk dat hij dan vooral bedoelt van bid niet in de trant, zoals ik sommige mensen wel eens hoor zeggen, zo van baat het niet, schade doet het ook niet. Nee, bid in het vertrouwen dat God wat gaat doen. Of bid ook niet vanuit een vertrouwen in eigen kunnen. God wil dat we hem vertrouwen in dat alles. Vanuit zeker weten dat hij alles in handen heeft. En dat geldt natuurlijk niet alleen als het gaat om bidden voor wijsheid. Dat geldt voor ons hele gebedsleven. Geen baat het niet, schaadt het niet. Geen van het stukje voor jezelf houden. Het tweede gedeelte, daar zegt Jacobus heel zwart-wit. Verzoekingen, verleidingen komen nooit van God. Nou, daar kan je een professor in de theologie voor zijn. Maar dat is hier helemaal niet nodig om hier te begrijpen wat hier staat. Het staat toch klinkklaar. Verzoekingen, verleidingen komen nooit van God. Zijn er dan toch misschien momenten dat het wel van God komt? Nee, Er staat hier, komen nooit van God. Jacobus zegt terecht, God zelf kan niet verzocht worden door het kwade. Want het kwade heeft geen vat op hem. Want, ook daar hebben we over gezongen vanochtend, God is een heilig God. God zelf zal ook niemand in verzoeking brengen. Dat is volledig in tegenspraak met zijn karakter. Hij test ons wel. Hij beproeft ons wel. Denk bijvoorbeeld aan Abraham in Genesis 22. Als er al sprake is van verzoeking van buitenaf, dan komt het van Satan. Die er alleen maar op uit is om ons onderuit te halen. God laat hooguit dingen in ons leven toe die ons helpen groeien. Die ons laten zien waar we staan. En als je dus verzocht wordt, de Bijbel is heel duidelijk, kan je God daar niet de schuld van geven. Maar in dit geval, hoe zit het hier dan? Komt dit ook van Satan? Nee, zegt Jacobus, verzoekingen en verleidingen komen voort uit begeerte. Uit de verlokking die ons trekt en meesleept. Hoe kunnen we dingen begeren? Kunnen we iets begeren waarvan we bestaan niet weten? Nee. Als je niet weet dat er iets is als een auto, dan kan je een auto ook niet begeren, want waar heb je het dan over? Begeren komt voort uit onze waarnemingen. Uit ons zien, uit ons horen, uit ons voelen, uit ons ruiken. Onze zintuigen. Je kan niet iets begeren dat je nooit hebt waargenomen. In Nepal, toen we daar een tijd geleden waren, toen zat er een paar huizen verderop, zat er een kappertje. Dat is deze man die hier een van de mensen van de groep die met ons mee was, had knippies. Dat is overigens de broer van Maya Swaal. Maar deze kapper, die had niet zoveel klanten. Dus je had bedacht van, joh, ik ga er wat bij doen, want hier kom ik niet van rond. Dus wat had hij gedaan? 'S middags om een uur of één, dan pakte hij twee kippen, draaide ze de nek om, hakte ze in mootjes en legde ze een stukje gaas op een tafeltje bij de straat. Dan konden de mensen verse kip kopen bij hem. Nou, niks aan de hand. Nu zijn er wel erg veel honden in Nepal. In Nederland zijn er ook veel honden, maar die hoorden meestal ergens bij iemand. In Nepal lopen er ook heel veel los. En ja, normaal gesproken heb je daar niet zoveel last van. Die kapper had ook geen last van de hond van de buren. Totdat hij zijn kippetje ging slachten. Want toen je eenmaal rook dat die kapper bezig was om zijn kip te slachten, kwam hij er naartoe geslopen en steeds dichterbij. Hij wist wel dat het niet kon, dat hij op zijn donder zou krijgen. Excuus helemaal. Maar hij sloop steeds dichter en dichterbij. Totdat die kapper dacht van, ja, dit gaat verkeerd. Die pakte een stok en die gaf een enorme ram op zijn rug. Nou, ik weet niet of je een hond wel schillend de kermit heeft horen wegrennen. Dat is een hels kabaal. Hij staat tussen de poten weg. Maar ja, hij ging verder met zijn kippetje. En die hond, ja, die volgde zijn instinct. Toen kwam hij weer. Weer proberen en weer een ram en weer rennen. Nou fijn, ik ga zo een half uur doorgaan, dat doe ik niet, maar het ging uiteraard achter elkaar door zo. Tot uiteindelijk de kip verkocht werd, dan was het probleem over. En zo is ons leven vaak ook. We zien iets, we horen iets, we ruiken iets, we voelen iets, onze aandacht wordt erdoor getrokken, we gaan erop af. En dan is de vraag, wat doen we daarmee? Wat doen we met onze waarneming? Die hond had geen keus. Die volgt alleen maar zijn instinct. En hij had wel even op zijn duvel gehad. Maar ja, hij moest toch weer terug, want de kip lag daar nog steeds. Een hond kan niet kiezen. Maar lieve mensen, wij kunnen wel kiezen. Wij kunnen wel kiezen wat we doen. Al krijg je soms de indruk dat sommige mensen het ook niet kunnen. Maar God heeft ons zo geschapen. Heeft ons geschapen als personen die kunnen kiezen. Uitgezonderd dan de mensen die ziek zijn en dat daardoor niet kunnen. Of misschien bepaalde medicijnen gebruiken. Dat is helaas zo, maar normaal gesproken kan een mens kiezen. En natuurlijk is het waarnemen van iets op zich niet zondig. Voor zover tenminste niet te maken heeft met opzettelijk kijken naar verkeerde films of gaan naar verkeerde plaatsen of, nou ja, zal ik geen voorbeelden van noemen. Ik kan niet mijn ogen dicht doen als mijn buurman met zijn mooie nieuwe auto voor de deur komt. Nee, toch? De vraag is alleen, hoe ga ik ermee om? Misschien sommigen van ons denken van, nou, mooie auto, die zou ik ook wel willen hebben. Of, nog erger, ik weet dat er nog een mooier model van bestaat. Ik ga eens kijken of ik die op de kop kan tikken. Of nog erger, waar doet hij dat van? Misschien is die auto helemaal niet van hemzelf. Tegenwoordig is de auto voor de deur vaak van de baas. Maar goed, dat even terzijde. Maar we zouden natuurlijk ook kunnen denken van, jongen, mooie auto zeg. Wat een bofkot die buurman. Ik hoop dat hij er veel plezier van heeft. Het is een heel ander verhaal, hè? Heel ander verhaal. Proef je het verschil? We moeten onze begeerte geen kans geven. Als we wat doen, spelen we met vuur. Jacobus zegt, toegeven aan die begeerte is als het ware bevruchten van die begeerte, waardoor het gaat groeien en waardoor het uiteindelijk zonde wordt. Het is als een jong plantje in een potje. Als je het water en licht geeft en goed verzorgt, dan groeit het. En zal het een keer vrucht dragen. Nou, die zonde zal dan ook op een gegeven moment ook vrucht dragen. Welke vrucht zegt Jacobus hier? De vrucht van deze zonde. Kun je nog herinneren? De dood. En ik denk dat we daarbij niet in eerste plaats moeten denken aan de fysieke dood. Zoals we zien afgelopen week overleden is. Maar vooral een dood in de betekenis van een leven zonder God. Dood zijn geestelijk betekent dat je zonder God leeft. Dat is de Bijbelse betekenis voor dood zijn. Goed, ik ga het afronden. We genieten dus Gods bescherming in ons leven. En toch laat God soms bepaalde dingen in ons leven toe. Zodat we ervan kunnen leren, zodat we er kunnen groeien. En hoe moeilijk de situatie en hoe moeilijk de strijd ook is, God helpt ons erbij en wil ons volharding leren. Wil ons leren om volledig op hem te vertrouwen. Tweede plaats, wat we hier gezien hebben, dat verzoekingen voortkomen uit een verkeerd reageren op onze waarneming. Op begeerte. God wil dat we daarvan loskomen. Ons begeerde mag alleen op God gericht zijn. Ook dat geeft volharding. En dat komt ons geloofsleven ten goede. Ik dacht toen ik hiermee bezig was, het is ook wel heel mooi zo vlak na de Pinksteren. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om staande te blijven in deze wereld. Ja toch? En struikelen we, en dat doen we allemaal op zijn tijd. God is een volmaakte Vader waar we altijd bij terug mogen komen. En hij zal ons helpen wat we ook verkeerd gedaan hebben. Laten we zo proberen goed geworteld te blijven. En te vertrouwen op onze hemelse Vader. Op die manier zullen we altijd windkracht 12 in ons leven kunnen doorstaan. Zullen we staande blijven. Wat voor stormen, wat voor orkaan er ook op ons afkomt. En hoe vervelend dat ook kan zijn. Mogen de Heere Joey en mij daarbij helpen, want dat hebben we al wat nodig. Door zijn Heilige Geest. Amen.